Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Let op, deze aflevering bevat thema's als seksueel geweld. Als dat onderwerp voor jou gevoelig is, maak dan de afweging of je verder wil luisteren. Welkom bij Het Uur. Een hele generatie inmiddels volwassenen groeide op met haar boeken. Hoe overleef ik? Het begon met overzichtelijke problemen, zoals hoe overleef ik mijn vakantie. Maar inmiddels houdt Francine Omen zich bezig met thema's als intergenerationeel trauma. Ze heeft ook een podcast gemaakt waarin ze met millennials in gesprek gaat over de problemen in hun leven. En een nieuw boek is op komst, Hoe overleef ik, waar ik niet over praat. Er is een handzame methode uit te distilleren die het leven makkelijker zal maken. Dit is Het Uur met Francine Omen. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Francine.
Hallo.
Welkom. Pieter. Wat leuk dat je wilde komen. Het is altijd een genoeg om je te ontvangen hier.
Nou, wat leuk dat ik met je mag praten. Dat jullie me uitgenodigd hebben.
Ja, ik was aan het voorbereiden. 3 miljoen exemplaren zijn er verkocht van jouw boeken in totaal.
Ja, ruim.
Ruim 3 miljoen. Ja. Dat heeft helemaal niemand.
Nee,
dat is gigantisch.
Ik snap er zelf ook helemaal niks van, hoor. Maar
dat is reusachtig.
Ja. Nou, heeft helemaal niemand. Dat is niet waar, hè?
Nou, wie heeft er in Nederland verder 3 miljoen boeken verkocht?
In Nederland.
Behalve de Bijbel dan, maar dat is niet echt een Nederlands product.
Dat weet ik niet.
Kan je daarmee omgaan met succes?
Ja, door het te parkeren.
Waar parkeer je dat dan? Hoe doe je dat dan?
waar parkeer ik dat? Ja, op een rustig plekje in de tuin, denk ik.
Gewoon, daar staat het succes.
Daar staat het succes.
Dan kan ik het handelen.
Ja, en zo nu en dan breng ik een boterhammetje met kaas en een kopje thee naar het succes. Nee, maar het is wel waar. Ik moet dat, en ik heb het ook altijd... Vroeger was het niet parkeren, was het meer ervan dissociëren.
Alsof het niet van jou was.
Ja,
alsof het succes over iemand anders ging.
Precies, ja. Dat ging over Francine Omen, de schrijfster. Maar toen zat ik ook nog in een heel ander hoofdstuk van mijn leven, denk ik. Er is best wel veel veranderd. Ik kon toen bijna ook niet geloven dat ik dat was of zo. En ik leefde toen nog onder het bewind, voor degene die mijn graphic novels hebben gelezen, onder het bewind van... Tang, dat is mijn innerlijke slavendrijver en perfectionist en pusher en perfectionist.
Dat is de stem in je hoofd die altijd zegt, het is niet goed genoeg.
Precies, ja, je hebt het gelezen.
Je bent eigenlijk niet zo goed als iedereen denkt.
Nee.
Dit zal wel overwaaien, die stem.
Ja, het is gewoon eigenlijk nooit goed genoeg. En met als gevolg, en dat had alles te maken natuurlijk met een kerngedachte die ik toen over mezelf had. Die ik mijn hele leven bijna heb gehad. En dat is gewoon, je bent niet goed genoeg. Dat is de conclusie die ik als kind over mezelf heb getrokken. En hoe dat zit, leg ik uit eigenlijk in... eigenlijk bij de graphic novels die jij ook gelezen hebt. Omen stroomt over en hoe overleven we. Ik heb geen makkelijke jeugd gehad. En mijn ouders ook niet. En hun ouders ook niet. En dit soort kernovertuigingen worden van generatie op generatie doorgegeven. Ongewild door ouders. Dus als je er zelf van overtuigd bent... Ik ben niet goed genoeg, ben eigenlijk niks waard. Dan kun je zoveel succes, kun je alle succes van de wereld hebben. Alle prijzen winnen van de wereld. Maar het is een soort, ik noem dat altijd, een emmer zonder bodem. Het valt recht doorheen.
Het zal nooit genoeg zijn. Er zal nooit een moment zijn dat je kunt zeggen, het is wel goed.
Ja, aan de of andere het is kant, gewoon goed. Of je bent, of sterker nog, hey, je bent wel wat waard.
Kijk maar, dit heb je gedaan, dus het is gezien, dus ja, je mag bestaan.
Je mag er zijn.
Zo groot is het, mag bestaan.
Ja, Het is gewoon existentieel, is het. En ik denk eigenlijk dat ik absoluut niet de enige ben die kernovertuiging heeft. Heel diep weggestopt. Dat er een heleboel mensen zijn die dat diep van binnen denken.
Zonder die kerngedachte had je het misschien ook niet zo ver geschopt. Had je misschien niet met zoveel overgave je werk gemaakt.
Dat zit er dik in, ja.
Anders was je misschien tevreden geweest met het eerste kladje.
Ja, zou kunnen. Ja. Nee, maar Tang heeft absoluut een heleboel goede kwaliteiten. Haar hoge standaard en haar ruggengraat ook. Ze heeft echt een ruggengraat van beton gewoon. Is dat een goede vergelijking? Staal? Nou,
staal,
doorzettingsvermogen.
Beton.
Zij heeft ook een heleboel goede kwaliteiten. Alleen zij stond lange tijd in de overdrive. En nu niet meer.
Nu staan er andere stemmen tegenover.
Ja, precies. Ja.
Dit is zo'n handzame methode dat je meerdere stemmen in jezelf hebt die naast elkaar bestaan en die geen van allen helemaal jou kunnen vertegenwoordigen.
Ja, of jou kunnen overnemen, jou kunnen kapen. Het zijn allemaal polariteiten tegenover die vrede, strenge, nooit tevreden moeder eigenlijk die Tang symboliseert. Staat de goede, voedende, geruststellende, steunende, warme, ontspannen moeder. Dus dat zijn polariteiten. En dat is het werk wat ik wel de afgelopen jaren echt gedaan heb. En de ontdekkingen die ik gedaan heb.
Die gedachten uitvogelen van verschillende stemmen. Dus als er een die zegt, het wordt niks, je bent niks, je kan dit niet.
Nee, het staat hou er maar mee op. Voor. En dadelijk val je door de mand. Dadelijk als ze weten wie jij echt bent, nou, dan...
Dan heb je een andere stem die je daar tegenover kan zetten.
Ja.
Hoe heet die?
Oh, dat is in mijn geval... is dat een grote dikke kip? Die heet Kloek. Lekker de warme,
moeder,
mollige.
De lekkere knuffelaar.
Ja, met vleugels waar ik onder kan schuilen. En die gewoon heel erg bemoedigend is en vriendelijk. En die zegt, je kan het, je mag het. En wat wil je? En je bent goed genoeg. En die heel geruststellend is. En intussen sta ik daar middenin. En op het moment dus dat ik die uberkritische stem weer hoor. Van je moet, je moet, je moet. Weet ik dat dat een deel van mij is. En kan ik daar ook mee praten? Want dat deel wordt wakker met een reden. Omdat eigenlijk gewoon omdat het denkt dat ik de kwetsbare delen van mij bedreigd worden. Het is een beschermer.
Dus je kunt ze gewoon pakken, je kunt ze oproepen.
Ja.
Je kunt zeggen, help
ik kan
me.
Keuze maken. Ja, ik word niet gekaapt. Dus het is niet het zijn eigenlijk overlevingsstrategieën. Dus dat presteren is een overlevingsstrategie. Bewijzen dat je wel wat waard bent.
Weer overleven. Het gaat altijd over
het
overleven.
Het gaat altijd over. Maar en het gaat in feite natuurlijk van overleven naar leven waar we mee bezig zijn. En ik beschouw leven dan als een veel ontspannender staat. En dat overleven is eigenlijk een staat van survival.
Dat is
in de overlevingsstand staan.
Over succes, we kunnen het hebben over getallen en over geld en over prijzen en de materiële wereld. Maar een grotere vorm van succes is wellicht als het heel veel betekend heeft voor mensen.
Ja.
Als de mensen die vroeger jouw boeken lazen als kind nu volwassen worden en zeggen dat heeft mijn leven bepaald. Of ik heb er zoveel steun aan gehad of ik denk daar nog vaak aan of ik grijp er naar terug. Ik pak het uit de kast als ik in nood kom. Dat is een grotere vorm van succes. Wellicht.
Ja, dat is een veel grotere vorm van succes, maar die ik voorheen dus niet kon horen.
Wat deed je dan als iemand dat zei?
Ene oor in, ander oor uit.
Gewoon knikken, ja, oh, dankjewel, fijn.
Ja, of het ontkennen, of heel snel, eigenlijk heel snel afwimpelen. Heel snel van onderwerp veranderen.
Oh, een beetje ongemakkelijk maken.
Heel ongemakkelijk. En nog steeds vind ik het niet gemakkelijk, hoor. Maar wat er dus... afgelopen zomer gebeurde, dus nou ja, dat is intussen wel bekend met dat er eigenlijk een oproep vanuit de doelgroep kwam voor een nieuw boek. En mijn reactie erop, dat ik zeg, oké, ik ga het doen. Ik denk dat het een heel belangrijk onderwerp is. En toen kwamen dus heel veel mails in één dag, 4.500 mails.
Zo.
En dat waren eigenlijk allemaal, dat was één grote... Ja, hoe moet je het noemen? Een love shower of een... Het was een en al van, je bent zo belangrijk. Dat was best moeilijk om binnen te krijgen, maar ik kon het beter dan ooit.
Je kon het gewoon aanvaarden, denk ik.
Misschien nog niet 100%, maar wel veel meer, maar wel een soort van, nou ja, heel dankbaar natuurlijk, maar ook ontzettend grote verwondering. En ook nog toch nog misschien wel een beetje, dat kan toch helemaal niet? Van, dat die dissociatie zit er nog wel een beetje, maar minder dan vroeger.
Want iemand had getweet, we hebben zoveel problemen in onze tijd, of mijn generatie worstelt. Waar is onze steun en toeverlaat uit onze jonge jaren, Francine Omen?
Ja, iets dergelijks.
Ja. En dat werd heel vaak gedeeld.
Ja.
Dat ging viral. En jij dacht, ja, misschien is dit wel een aanleiding om iets te doen.
Ja, nou, het was eigenlijk nog veel sterker. En dat is bijna een soort sprookje, is het. Ik zat 2 uur daarvoor, zat ik op mijn terras herstellend van COVID. Ik was eigenlijk gewoon net weer op kracht. Ik had mijn huis verbouwd. Het was echt een tof job was dat. En ook leuk hoor. En ik had Hoe overleven we af. En af, dat was een heel moeilijk boek om te maken. Daar ben ik ruim 4 jaar mee bezig geweest. Echt het moeilijkste boek ever.
Tot meest persoonlijke boek ook, ja, vermoed ik.
Ja, daarvoor heb ik echt gewoon hard moeten werken. In mezelf, zeg maar. En toen vroeg ik aan, eigenlijk gewoon aan het universum van, oké, laat maar zien wat de bedoeling van mij is nu. Ik heb weer energie, ik heb ruimte en show me, zoiets dergelijks. En ik had dus wel in mijn achterhoofd al, in de vriendenkring van mijn kinderen, die zijn begin 30 allemaal, dat er heel veel burn-out en depressie was. En ik had al met een paar van die mensen gepraat van, hey, wat is er nou aan de hand? Dus ik had al wel in de gaten, er is wel iets aan de hand. Waar komt dit vandaan? Dus ik had al wel zo'n idee, sorry, ik wil dat gaan onderzoeken. En toen kwam dus, het was een TikTokje, echt een paar uur later. En toen dacht ik van, ja, oké, dit is
het project.
Dit is gewoon wel heel erg duidelijk. Heb ik ook gewoon geen seconde getwijfeld. Ik dacht echt, hoe overleef ik is afgelopen? Dat had ik afgesloten. Ik was daar gewoon klaar mee. Ik had alles gegeven wat ik kon geven. In hoe overleef ik land, dacht ik. Maar hoe overleef ik was nog niet klaar met mij, blijkbaar.
Want daar was die. Ja. Hoe overleven we waar we niet over praten?
Daar gaat het in essentie over. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? Dat is de titel van het nieuwe boek.
Is de problemen van millennials, want je hebt ook een podcast gemaakt. Ik heb de eerste 2 afleveringen geluisterd. En een deel van die problemen die lees je wel in de krant. Maar als je het dan uit iemands mond hoort, persoonlijk, stapelt het zich best wel op.
Ja.
Geen woning, geen vaste baan, een studieschuld van 50.000 euro. En een enorme druk. Een enorme druk om het te moeten maken. En als je het niet maakt, dan ligt het aan jezelf.
Ja.
Dan was jij kennelijk niet ijverig genoeg, of niet interessant genoeg, of niet slim genoeg. Het is een soort persoonlijk examen in de rat race.
Ja, het is eigenlijk gewoon een enorme identiteitscrisis. Een existentiële crisis die deze generatie, denk ik, zichtbaar maakt. En want ik heb in die 4.500 mails, ik heb dus gevraagd, wie wil er een gesprek met mij hebben? Om even terug te gaan op hoe het gegaan is.
Ja.
Ik wil graag met ongeveer 10 mensen een biertje drinken. En vertel me waar je mee struggelt. En toen kreeg ik dus 4.500 verhalen. Dus niet alleen maar van, hey, ik wil een biertje met jou drinken. Maar meteen echt hele levensverhalen. Waarvan ik meteen dacht van, weet jouw ouders dit? Weet jouw vrienden dit überhaupt? Dat je hiermee struggelt. Het was echt mindblowing gewoon wat er gebeurde. En,
want je hebt niet 4.500 keer bier gedronken met iemand.
Zie ik eruit alsof
het ziet er goed uit. Dus dat lijkt me niet.
Nee hoor. Nee, maar toen dat was wel het moment dat ik dacht, ik wil hier meer mee doen. En het lijkt me fantastisch om een podcast te maken en gesprekken, echte gesprekken te voeren met mensen.
Persoonlijke gesprekken over datgene wat ze misschien wel niet met hun eigen ouders of vrienden deden.
En dat is natuurlijk wel, dat zijn dan wel allemaal echt dappere dodo's die dat durven. Een aantal mensen zijn ook anoniem. Wat ik heel goed begrijp, want het zijn echt hele openhartige. Het gaat echt, ja, alles wat ik niemand vertel, om dat dan wel te vertellen tegenover een publiek, een veelkoppig publiek, vind ik heel knap.
Waarom vertellen ze dat niet aan hun naasten? Wat is de barrière?
Ja, nou, dat is natuurlijk wat er eigenlijk in deze maatschappij aan de hand is. We hadden het al even eerder over podcast spelen. Dat we heel erg bang zijn om afgewezen te worden, om afgerekend te worden. Dus als we werkelijk vertellen hoe we ons voelen, dat dat consequenties gaat hebben. Daar komt het eigenlijk op neer.
Dus we spelen mooi weer.
We spelen mooi. Nou ja, kijk natuurlijk maar naar de social media. Maar ook op de werkvloer, in je vriendenkring.
Dat is denk ik de grootste verandering tussen millennials en de generaties ervoor. Dat die social media maken dat iedereen een etalage heeft, een PR-afdeling.
Ja,
dat mensen niet van binnen naar buiten leven, maar van buiten naar binnen.
Ja.
Dus de externe blik, ja. Geïnternaliseerd en constant denken. Ja. Hoe kom ik voor de dag? Hoe ziet het eruit?
Precies, we zijn constant op zoek naar, eigenlijk naar bevestiging van buitenaf. En als je de kernovertuiging hebt, ik ben niet goed genoeg, wat nogmaals, ik denk een heleboel mensen hebben, als je er echt over na gaat denken, dan is het ook nooit voldoende. En dan heb je gewoon precies wat we nu zien in de maatschappij. En alsmaar op zoek naar bevestiging van buitenaf, het is nooit genoeg.
Meer likes, meer succes. Ik vind het altijd interessant dat je mensen ziet en dan denk je, god, nou, die heeft een leven.
Ja.
Die is altijd met leuke mensen, altijd op interessante feesten, altijd aan het werk met goede projecten. En dan zit er één postje tussen, soms eentje die ze ontglipt.
Ja.
Waarin staat, ik zoek dringend woonruimte, want mijn tweekamerappartement in de Baarsjes in onderhuren wordt opgezegd. En mijn huurbudget is €200, wie weet er wat.
Mm-hmm.
Ik heb 3 dagen.
Ja.
En dan denk je ineens, oh, zo'n glamour leven was het helemaal niet.
Nee. Nou, die glippen er weinig doorheen, hoor. Die post.
Die ene verloren post die het allemaal verraadt.
Ja, dus het gaat heel erg over bevestiging van binnenuit versus bevestiging van buitenaf.
Als je het van binnenuit niet krijgt, ga je het buiten zoeken.
Ja. En is het nooit voldoende. Nooit genoeg zijn. Dus,
want jij zei 3 miljoen boeken verkocht en het is nog steeds een bodem waar het doorheen zakt.
En we krijgen, en dan kom je op een aantal stokpaardjes van mij terecht. We krijgen natuurlijk, of tenminste deze generatie meer dan ooit, de hele tijd ook eigenlijk de boodschap, je bent niet goed genoeg. Van jongs af aan, kijk maar eens naar het schoolsysteem. De CITO-testen, wat kinderen allemaal niet moeten van hun ouders. Al die bijlessen, al die sporten waar ze op moeten. We worden de hele tijd omhoog gestuwd van je moet beter best zijn. En worden constant afgemeten aan. Want het begint al heel jong natuurlijk.
Het onderwijssysteem is, dat merk ik aan heel veel kinderen van vrienden. Vind ik hoor, heel negatief.
Ja.
Er mankeert altijd iets aan de kleine.
En het moet beter.
Het moet beter. Hij is te
en
druk.
Het wordt vergelijk je procentiel. Je wordt de hele tijd afgezet tegen het gemiddelde. En
hij kan niet goed rekenen, hij kan niet goed praten. Er is altijd wat hij niet kan. Ik snap dat om onderwijsredenen. Maar ik probeer dan altijd de stem te zijn die zegt, ach, je hebt een hartstikke leuk kind.
Ja. En hij kan heel leuk tekenen, of hij is ontzettend speels, of hij is heel muzikaal.
Het is gewoon een aardige jongen.
Ja, precies. Daar gaat het helemaal niet om. Nee. Dus dat gebrek aan zelfvertrouwen wordt heel jong al geïnstalleerd. En niet alleen door het schoolsysteem, maar ook door de ouders natuurlijk.
Maar je hoort over die ouders juist dat ze curling-ouders zijn die alle problemen wegnemen. Is dat niet hoe jij dat...
Ja, maar dat is zeg maar... Dat lijkt maar zo. Dat is een soort van cosmetische gepoets aan de bovenkant is dat. Daaronder worden hele andere signalen uitgezonden.
Want ze willen trots zijn op die kinderen.
Ja. Ze zijn trots als je presteert. Niet voor wat je bent, maar voor wat je doet.
Hoe doorbreek je dat eigenlijk? Hoe geef je die emmer een bodem?
Ja, dat is een hele belangrijke vraag. Ik denk dat we daar sowieso met z'n allen over... Ik denk dat het begint met het herkennen en het erkennen van de zaak waar we mee bezig zijn. Dat we eigenlijk met z'n allen iets proberen te zijn wat we niet kunnen zijn. En ik pleit eigenlijk heel erg ervoor dat er een nieuw vak, een nieuw verplicht vak op de scholen geïnstalleerd wordt. Want dat is de plek toch waar je alle kinderen in ieder geval bereikt. Gelukkig, alle kinderen in Nederland gaan naar school. En dat gaat over de binnenwereld. En niet over de cognitie en de buitenwereld en kennis en vaardigheden, maar over hoe zit jij in elkaar? Wat kan jij? Wat wil jij? Wie ben jij? Waar word jij blij van? Waar word je gelukkig van? Hoe ga je om met elkaar? Hoe ga je om met je emoties? Misschien ook, zeg maar, wat ik de methode die ik fantastisch vind, die werkt trouwens als een speer bij kinderen. Dus dat je niet een sloddervos bent, maar een sloddervos hebt. Dat je, en ik denk dat er dan langzamerhand heel veel gaat veranderen in de maatschappij. Als wij met z'n allen wat beter met onszelf leren omgaan. En met elkaar van daaruit.
Dus toegepaste psychologie.
Ja,
hoe te leven, zeggen, dat zou toch wel eens een vak kunnen zijn.
Ja.
Ja. In plaats van taal en rekenen. En,
precies, in plaats van cognitie. Dat we, als je niet weet wie je zelf bent, wat moet je dan met al die kennis en cognitie? Als je weet, ik ben aardig wat in de cijfers gedoken ook over deze nieuwe generatie. Dat bijvoorbeeld krap 1 op de 5 mensen die aan hun eerste studiejaar na de middelbare school begint, dus of dat nou mbo, hbo of universitair is, haalt het eerste jaar. De rest is al, zijn al drop-outs. Dat is gigantisch. En waarom is dat zo? Omdat die mensen geen flauw idee hebben wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen. Er is hun alleen maar hun hele leven verteld wat ze moeten. En niemand heeft hun ooit gevraagd, wat wil jij eigenlijk? En plus die verwachtingen, al die mensen die op hun tenen lopen, heel pijn aan hun tenen hebben intussen en heel onstabiel staan daardoor.
Er is veel depressie. Die getallen, ja, ze wisselen allemaal een beetje. Het is niet heel goed in kaart gebracht, maar
het zijn steekproeven, zijn het natuurlijk.
Het zijn schrikbarende cijfers.
Ja. En als je kijkt naar de mensen die aan medicatie al zijn, jonge mensen, als je daar de aantallen van ziet, dat is schrikbarend.
Dat is ook een soort quick fix.
Absoluut.
Geef ze maar een pilletje tegen de symptomen en in plaats van dat we gaan praten over de oorzaken.
Ja, maar dat typeert eigenlijk, denk ik wel, de maatschappij van nu. Dat wij ook eigenlijk een soort van geprogrammeerd zijn op de quick fix. Het is allemaal hier en nu, waar we het net even over hadden, ons apenbrein.
Daar hadden we het voor de
ja,
opname
voor
over,
dat,
dat we in een high-tech wereld nog steeds gewoon
met een apenbrein rondlopen.
Met een apenbrein rondlopen. En dat is, met dat basale behoeftes die de hele dag bevredigd moeten worden.
Ja, en geprogrammeerd zijn we op de korte termijn. Ik zeg wel eens short-term fix, long-term trouble. Maar in ons brein, evolutionair gezien, bestaat er helemaal geen lange termijn.
Het is gewoon, er moet nu gegeten worden. En ik wil bevestiging en ik wil veiligheid, erkenning.
En ik wil nog meer kleren en nog meer spullen en een nog groter huis en meer. En dat de wereld daardoor naar de kloten gaat, jammer dan.
Niet buiten de groep vallen is, denk ik, de oerdrift van de mens.
Ja, dat is een van de allerbelangrijkste.
De snelste manier om op de savanne te sterven is als de groep zegt, ja, hoeven we niet meer.
Precies.
Dan ben je verloren.
Ja. Ja, helemaal waar.
Dat zijn grote thema's eigenlijk.
Hele grote thema's. Ja, en dat die grote thema's, dat brengt in feite deze generatie in beeld. Denk ik. Want waar komt al die depressie vandaan en al die burn-outs?
Het niet kunnen voldoen aan een plaatje. Het niet kunnen voldoen aan dat zelfgecreëerde beeld. Aan
ja,
die
en een identiteitscrisis van maar wie ben ik nou eigenlijk? Het zijn allemaal een heleboel verdwaalde mensen die niet doen wat ze eigenlijk zouden willen doen. Die nooit geleerd hebben eigenlijk om in contact te zijn met hun echte behoeftes. Die ook geen grenzen hebben leren aangeven. Want wij worden ook allemaal constant voorbij onze eigen grenzen gepusht. Hele opvoeding, hele onderwijs.
Hoe komt het dat jij creatief werk bent gaan doen? Dat je je eigen kunst bent gaan maken, je boeken bent gaan maken. En dat je niet met gezien je hele achtergrond hebt geschikt voor iets wat verwacht werd van je. Dat je niet ambtenaar op de afdeling beleidsstukken van interne nota's van de gemeente Heerhugowaard bent geworden.
Nou, dat was bij mij het voordeel van het nadeel. En dat is dat ik mezelf opgevoed heb.
Je moest het zelf doen.
Ja, dus mijn overlevingsstrategie, een van mijn, was van ik doe het zelf wel. Want ik heb niet zoveel te verwachten van mijn ouders eigenlijk. Die waren heel erg druk met hun eigen problemen. Dus en ik was de oudste en ik maakte een zelfverzekerde indruk. En ik mezelf op. En toen ik 12 was, ging mijn ouders scheiden. En nou, daarvoor was natuurlijk ook al van alles aan de hand. Dus niemand bemoeide zich met mij.
Dus jij dacht, dan doe ik het zelf wel. En jullie heb ik toch niks.
Ja. En het voordeel van nadeel is dus dat er ook niemand druk op mij heeft uitgeoefend. Van, en dat er eigenlijk geen verwachtingen waren.
Een geluk bij een ongeluk.
Ja.
Je hebt zelfs verteld dat je op een ochtend je vader onder de heg vandaan zag komen.
Ja, dat was
bij de buurvrouw vandaan.
Ja, ome stroomt over. Ja, dat waren de flower power jaren. Dat waren de jaren 70 toen iedereen het opeens met iedereen deed. Korte tijd. Daarna werd dat
alles weer moest kunnen.
Ja.
En
ja.
Als je vond van niet, was het burgerlijk.
Ja,
dan
precies,
was je bekrompen.
Precies, ja.
En toen hebben ze feitelijk een soort partnerruil gepleegd.
Ja, daar heb ik me heel lang heel erg voor geschaamd. Dat mijn vader met de buurvrouw was getrouwd en mijn moeder met de buurman. Het was natuurlijk een hele weirde situatie. En die gezinnen werden helemaal uit elkaar getrokken. Ik verhuisde met die stiefvader, plotselinge stiefvader en mijn moeder naar de andere kant van het land. Mijn vader was van de een op de andere dag vader van 4 andere kinderen, later 5. Dat is een hele bizarre tijd was. Maar ik denk dat er toen best wel veel ongelukken zijn gebeurd in die tijd.
In
die wilde jaren 70, dat opeens iedereen een partnerruil doet en geswingd werd en weet ik wat allemaal.
Ja, een ongeluk zou kunnen zijn dat je ineens verliefd wordt op de buurvrouw.
Precies.
Tijdens
zo'n heel veel uit elkaar gevallen gezinnen in die tijd, denk ik hoor. Dat begon toen ook. Hè?
En jij was 13 toen de boel ontplofte.
Nee, 12.
12.
12, ja. Het was precies bij mij de switch van de basisschool naar de middelbare school.
En je stiefvader, de voormalige buurman, dat was een bullebak?
Ja.
En je vader heeft je in ieder geval voor jouw gevoel toen in de steek gelaten.
Ja, die was opeens weg. Ja, ik was best wel, denk ik, een vaderskindje. Ik was dol op mijn vader. En ik heb nooit een goede relatie gehad met mijn moeder. Mijn moeder was eigenlijk kind met haar 5 kinderen.
Nooit volwassen geworden.
Nooit volwassen geworden. Met een reden waar ik pas veel later achter gekomen ben. Evenals haar moeder. En dat was een compleet ontwrichte periode. Was dat waarin eigenlijk niet meer voor de kinderen werd gezorgd.
Heb je jezelf dat verweten? Dat je vader wegging?
Oh,
een soort gedachte van.
Natuurlijk, ik dacht van nou.
Ik was kennelijk niet leuk genoeg.
Nou, ik had toen de gedachte van nou, ik snap wel dat hij een andere vrouw wilde. Maar
want
dat
je,
is niet aardig om
niet
te
leuk?
Zeggen. Nee, want ik kon gewoon niet goed met mijn moeder overweg. En ik was eigenlijk haar moeder. Al vanaf heel jong. Een geparentificeerd kind heet dat. En,
parentificatie, een moeilijk woord.
Ja.
Dat is als jij de rol van de ouders overneemt.
Ja.
Dat het kind de volwassene wordt en de verzorgende rol aanneemt.
En zich heel verantwoordelijk voelt. Nou, dat is ook een patroon wat zich natuurlijk doorgezet heeft in mijn leven. En daaruit komt ook die gedachte, ik doe het wel alleen. Ik heb niemand nodig. En als je dan een lang verhaal kort maakt, dat heeft natuurlijk direct ook invloed in je liefdesrelaties. En
welk effect is dat? Hoe heb je dat bij jezelf herkend later?
Nou, eigenlijk gewoon me niet kunnen verbinden. Kort gezegd.
Dus het ging maar zover. Een relatie duurde een tijdje en stopte weer. Nieuwe relatie.
En het heeft ook invloed op de keuze van je partners. En ja, het is gewoon een soort van blauwdruk over wat liefde is die je meekrijgt. En als daaronder de gedachte zit, ik ben het niet waard. Dan wordt het gewoon heel ingewikkeld.
Maar dat was een gedachte die alleen van binnen weggemoffeld leefde. Want van buiten zag je er juist uit als iemand die sterk was.
Overlevingsstrategie, ik heb niemand nodig.
En de partnerkeuze, wat voor keuzes waren dat?
Waren natuurlijk verschillende, want er zijn allerlei hoofdstukken in je leven. En een mens evolueert ook door het leven heen. Wat voor partnerkeuzes waren dat? Nu moet ik uitkijken, want ik praat over mensen die nog bestaan natuurlijk.
Nee, maar ik bedoel meer, was dat zelfsabotage? Of was dat iemand?
Oh ja, absoluut. Er zat een hele hoop zelfsabotage in. Als je denkt, ik ben niet lief en leuk genoeg, denk je ook, dat zat er bij mij ook in geprogrammeerd, ik ga toch in de steek gelaten worden. Want degene van wie ik het meeste hield, mijn vader, want daar waren we gebleven, was van de ene op de andere dag weg. Want het antwoord op die vragen was... Ik dacht van, nou, ik snap dat hij een andere vrouw wil... met mijn kinderbrein van 12. Hè. Maar blijkbaar vindt hij die kinderen ook leuker dan ons. Dan mij. Dan ons, want ik dacht ook natuurlijk... we waren met z'n vijven van...
Alsof jij tekort was geschoten om je vader te doen blijven.
Ja, want een kind rekent zichzelf alles aan... Het heeft maar nog een heel klein perspectief. Op je 12e begint het al rap groter te worden. Maar je hebt gewoon een heel klein universum. En een kind eigenlijk denkt van... nou, ik ben de kern van het... van het is allemaal mijn schuld.
Je bent soort van gevlucht uit huis. Weggegaan. Uit dat ontplofte gezin.
Ja. Ja, ik heb me in mezelf teruggetrokken. Dus ik heb die verbindingen eigenlijk verbroken... om te kunnen overleven. Dus... Ik was een heel solitair kind. En dat is ook waar het begin van mijn schrijverschap ontstaan is. Schrijven en tekenen zijn dingen die heel erg bij mij horen. Maar waren ook overlevingsmanieren, strategieën. Door in een fantasiewereld te gaan. En door op schrift proberen pogingen te doen. Te begrijpen wat er om mij heen gebeurde. Dus ik schreef dagboek vanaf die tijd ook. En dat was ook wel een soort zelfreflectie van... Wat gebeurt er hier allemaal?
Wat voel ik? Waar sta ik?
Ja.
Wat maak ik mee? Dus je was solitair. Je was al aan het tekenen. Je eigen wereld aan het creëren. Misschien ook een manier om het overzichtelijk te krijgen. Om macht en zeggenschap te krijgen in die wereld. Want jij bent de tekenaar.
Ja.
Jij kan het naar je hand zetten. Toen ben je terechtgekomen in een gastoudergezin. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een pleeggezin? Het was
een soort van zelfgekozen surrogaatgezin was dat. Waar mensen die in de jeugdzorg werkten, allebei, man en een vrouw en ze hadden een klein kindje.
Maar die jou privé opvingen?
Ja, ik kwam daar eigenlijk terecht door mijn allereerste vriendje. Dat was ook een pleegkind, wat tijdelijk, ze namen ook, ze werkte in een opvanghuis voor weggelopen kinderen. En ze namen soms ook kinderen in huis en hij was... Zo iemand die tijdelijk bij hen woonde. En dat was zeg maar, dat was mijn eerste verliefdheid. Die jongen. En zo, die nam mij mee naar huis. En toen hebben ze zich over mij ontfermd.
Er was waarschijnlijk ook een soort herkenning met die jongen. Van jij komt uit een ingewikkelde omstandigheid.
Nee, daar praatte ik eigenlijk helemaal niet met hem over. Ik weet nog steeds helemaal niet wat zijn achtergrond was. Dat was heel erg gewoon hier en nu en verliefd zijn. En ik heb geen idee. Daar hadden we het niet over. Maar met hen praatte ik wel. Met die mensen praatte ik natuurlijk wel over mijn thuissituatie. En die zagen natuurlijk heel snel wat er aan de hand was. En zij hebben mij in feite ook gered. En tegelijkertijd, en nou ja, dat weten intussen ook wel meer mensen. Omdat ik dat in Hoe overleven we beschreven heb. Zijn zij ook degene die mij seksueel misbruikt hebben. Dus ze vingen me op. En er gebeurden dingen die niet hadden mogen gebeuren.
Terwijl je heel kwetsbaar was.
Ja, want ik kon eigenlijk niet zonder...
Een makkelijke prooi.
Ja, maar dat alle kinderen die misbruikt worden... zijn in feite de onbeschermde, kwetsbare kinderen... die naar liefde hunkeren. En naar een thuis hunkeren, naar warmte hunkeren.
Dit is materie voor trauma's.
Yes.
Als je ooit trauma oploopt, dan is dit denk ik je kans.
En wat het interessante is dat, dat het trauma zich herhaalt. Want ik zeg niet voor niks, mijn moeder was een kind, was eigenlijk helemaal niet in staat om haar kinderen te begeleiden. Is zelf een soort van gestagneerd in haar ontwikkeling. En dat heeft alles te maken met dat zij in feite hetzelfde heeft meegemaakt als ik. Op ongeveer dezelfde leeftijd.
Iets wat jij toen niet wist.
Ik heb dat haar hele leven niet geweten. En daar ben ik pas op haar sterfbed achtergekomen. En dat was bij haar ook een zoeken naar liefde en naar aandacht. En naar bevestiging ook weer. Van je mag bestaan.
Waarom heeft ze dat op haar sterfbed verteld?
En ze heeft het niet verteld, want ze had heel erg Alzheimer... maar ze kreeg op haar sterfbed kreeg ze flashbacks. En dat werd door de verzorging gewoon weggezet als bijwerking van ze was helemaal plat gemaakt door de medicijnen. Dat is wat ze doen. Ze werd onrustig. En dan beginnen ze natuurlijk met antipsychotica te geven en slaappillen. Weet ik wat allemaal. Ze kreeg een soort van nachtmerries, noemde ze dat. Maar ik zat heel veel bij haar. En ik merkte dat ze dat er de hele tijd een soort dat ze in een loop zat. En dat er ze lag in een soort van half coma. Ze kon zich door de medicijnen eigenlijk ook niet meer bewegen. Ze lag helemaal verstijfd. En daardoorheen braken die flashbacks. En dan schreeuwde ze steeds hetzelfde. Met wijd opengesperde ogen. En ik zat daarnaast. En ik kon een soort van meekijken met haar. En ik heb heel mijn leven al gedacht dat er dingen in mijn moeders familie gebeurd waren. Want die familie ging heel raar met haar en met ons om. En ik kende ook die hele familie niet. En ik heb gedurende de tijd dat ze gewoon wel nog compassement is, was mijn moeder gevraagd, zijn er dingen gebeurd bij jou vroeger? En zij zei altijd, nee. En toen ik dus naast dat sterfbed die flashbacks meemaakte, ben ik aan de tand gaan voelen. En heb ik gewoon echt concreet gevraagd van, papa, is mama seksueel misbruikt? Want dat was eigenlijk wat ik gewoon kon opmaken uit die flashbacks wat er gebeurde. En dit beschrijf ik ook al in mijn boek. Mijn vader wilde het helemaal niet vertellen. En uiteindelijk heeft hij het wel verteld. En wat ik dus gezien had, klopte. En toen heeft hij dus verteld een gedeelte van wat er gebeurd is. Ik dacht dat er nog meer gebeurd was, maar dat wilde hij op dat moment ook niet vertellen. Heeft hij later wel verteld, vele jaren later. Dus het klopte allemaal wat mijn intuïtie zei. En mijn moeder is ook rond haar 12e, 10e, jarenlang misbruikt door haar biechtvader. Een katholiek gezin. En in de oorlog geen vader. Mijn moeders vader is overleden toen ze 2 was. En ook een kinderlijke moeder. Hetzelfde als ik dus. Moeder die niet echt voor haar 8 kinderen kon zorgen.
De geschiedenis heeft zich herhaald.
Ja, l'histoire se répète. Dus toen kwamen er een heleboel puzzelstukjes bij elkaar. En ook dat lage zelfbeeld, die lage zelfwaarde. Weet je, dat komt natuurlijk bij mij ook ergens vandaan.
Dit was de openbaring. En jouw vader, dat is wel interessant. Want je tekent dat heel leuk in het boek. Dat hij eigenlijk elk houvast van een ander gespreksonderwerp aanklampt. Hé, wat is dit voor boek? Ja. Goh, lekkere wijn is dit. Ja. Goh, heb je die tafel nieuw? Ja. Alles om maar dat onderwerp te vermijden. Die wilde onder geen beding over moeilijke zaken praten. Ja. Dat kon hij niet aan.
Nee, en dat kon hij waarschijnlijk ook niet aan. En dat was ook voor mij een heftig inzicht. Omdat hij in feite, want dat heb ik ook in die scènes beschreven. Toen mijn vader mijn moeder leerde kennen, was mijn moeder 18 of 19, denk ik. En toen was dat nog gaande. Dat is echt vele jaren lang doorgegaan. En waarschijnlijk wist die hele familie ervan. En waarschijnlijk ben ik nu 8, zijn er ook meer mensen in die familie slachtoffer geworden van die club kapelaans die daar zaten in Maastricht. Dus het was een groot geheim dit, van de hele familie. Hele respectabele familie. Maar mijn vader heeft niet gehandeld. Mijn vader heeft, net zoals een heleboel mensen, en dat gebeurt vaak met seksueel misbruik of überhaupt met misbruik, heel veel mensen kijken weg. Omdat ze bang zijn voor de consequenties als ze hun mond opentrekken. Mijn vader is niet voor mijn moeder opgekomen. Die biechtvader van mijn moeder, die kapelaan was het volgens mij, of pastoor, die kwam gewoon in huis. Mijn vader heeft die man gekend. Mijn vader heeft niks gedaan. Die heeft tegen mijn moeder gezegd, Treesje, je moet hier beter met niemand over praten. En dat heeft mijn moeder gedaan.
Dat is ook een groot verraad en een groot trauma. Ja. En hij had natuurlijk zelf, dat heb je wel eens verteld, een verleden in een oorlogskamp, in een Japans kamp in Indonesië.
Ja, een Japankamp, ja.
Dus dat helpt ook niet mee. Daar zitten ook allemaal trauma's.
Ja, waar mijn vader, waar ik ook het fijne niet van weet. Ik weet wel alleen de spannende cowboyverhalen van wat hij daar allemaal heeft uitgefroten. Maar niet wat er echt gebeurd is.
In die generatie was het devies, praat er maar niet te veel over.
Precies.
Want dat is slap, dat is zeikerig en dan verzand je erin. En we hebben allemaal wel wat.
Ja.
En door dat
en
te
vooral
doen,
de vuile was binnenhouden. Hè? Dat was, is gewoon heel lang
het
een, gevleugeld spreek, ja, een gevleugeld spreekwoord. De vuile was, die hou je binnen.
En door dat te doen leer je onderbewust aan kinderen. Gevoelens zijn slecht, daar moet je wegblijven. Ja. Je moet flink zijn. Ja. Als je iets mankeert, los het zelf maar op. Hou het voor je, hou het geheim.
Ja.
En op die manier, dat is een van de vele manieren waarop je trauma doorgeeft.
Ja, absoluut. Als trauma niet geadresseerd wordt, wordt het doorgegeven aan de volgende generatie. En dan kom ik nu weer terug bij de doelgroep waarvoor ik nu werk, zeg maar weer, aan het schrijven ben. Die hele generatie die ongelooflijk veel psychische problemen heeft, die allemaal labels hebben, die allemaal te maken hebben ook, die allemaal zorgen ervoor dat ze aan de medicatie gaan, dat ze eigenlijk in de farmaval stappen. En mijn overtuiging is van, ja, er is veel, er zijn de maatschappij, daar is van alles aan de hand en het onderwijs is van alles aan de hand, gezondheidszorg is van alles aan de hand. Maar de rol van intergenerationeel trauma, daar is nog nauwelijks aandacht voor.
Hoe doorbreek je dat? Want dit is eigenlijk een interessant moment, een fictief voorbeeld. Iemand is 51, de achtste relatie is net uitgegaan. Min of meer om dezelfde reden. Of op een gegeven moment herkent iemand de patroon en denkt, goh, heb ik dat nou weer gedaan? Bijvoorbeeld, het mag maar zover gaan. Of als het moeilijk wordt, dan ben ik weg. Of ik communiceer niet over lastige dingen. Of al die dingen die uiteindelijk gif blijken voor je relatie. En iemand zegt, het is genoeg. Ik wil niet dat mijn kinderen dat de volgende generatie worden die ook weer doorgaan op dat pad. Dat die geschiedenis zich weer een keer gaat herhalen. Maar hoe doorbreek je ooit zoiets?
Ja, de titel van mijn nieuwe boek is niet voor niks. Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?
Want daar zit het in.
Daar zit het hem in.
In het durven
dat
vertellen.
Dat we de boel open durven te breken en gaan praten daarover. En het gaan herkennen en erkennen bij onszelf op de eerste plaats. Van ja, dat we gewoon zeggen, ja, er is van alles gebeurd. En ook ja, in het leven van mijn ouders is ook van alles gebeurd. En van de groot, want we zijn allemaal tweede generatie, derde generatie. Wat de oorlog. Het was een wereldoorlog. Wat is daar allemaal? Daar zijn wij allemaal de erfgenamen van. En ja, dat heeft wel degelijk effect op ons. Het is niet alleen maar hier en nu. Wij zijn het product van onze ouders en zij weer van hun ouders.
Al die mensen die terugkwamen uit kampen of terugkwamen uit Indië, zoals in het geval van jouw familie. Of die gevochten hebben ergens.
Ja.
Of een bombardement hebben meegemaakt. Die hebben allemaal trauma.
Ja.
Kan je veilig vanuit gaan. En in de meeste gevallen is dat op de een of andere manier doorgegeven aan de volgende generatie.
De overlevingsstrategieën ten gevolge van trauma zijn doorgegeven.
En dit is maar oorlog, maar je kan ook zeggen seksueel misbruik.
Oh, absoluut.
Slavernij, absoluut. Racisme. Ga maar door, er zijn ongelooflijk veel.
Als je überhaupt kijkt gewoon naar de positie van de vrouw. Het is nu, zeggen de statistieken, en dit zijn cijfers van aangiftes. Hè, dat 1 op de 4 meisjes is seksueel misbruikt voor haar 18e.
Zoveel?
Ja, heel veel. Dus kijk maar eens naar schoolklas en realiseer je dan, er zitten hier minstens, 5 meisjes, 6 kinderen die op de een of andere manier seksueel misbruikt zijn. En dan hebben we ook natuurlijk nog verwaarlozing. We hebben allerlei andere soorten van geweld. Niet alleen dat. Maar als je dan 1 of 2 generaties teruggaat, ik denk gewoon dat 100% van de vrouwen misbruikt is. En dat er inderdaad, zoals je net al zei, er werd gewoon niet over gepraat. Vuile was hou je binnen, wordt niet over gesproken. En wat voor gevolgen dat heeft voor nu?
Ja, jij bent op het punt gekomen dat je het bij jezelf bent gaan erkennen. Dat je die kluwen bent gaan ontwarren en je eigen mechanismes bent gaan zien.
Ja.
Maar er was natuurlijk heel lange tijd dat als iemand het je had gevraagd, je had gezegd, nee, er is niks aan de hand.
Nou, ik heb nooit gezegd, er is niks aan de hand, maar ik heb het heel lang niet begrepen. Het woord trauma, dat is, ik heb wel altijd gedacht van, ik heb niet zo'n leuke jeugd gehad. Maar het woord trauma ken ik pas sinds 1 jaar of 10 of zo. Dat ik een getraumatiseerd persoon zou zijn. Dat had ik nooit bedacht. Dat.
Hoe ben je erachter gekomen dat dat zo was?
Nou, door te leren, door te onderzoeken, door te lezen, te luisteren, te praten. Heel veel te lezen ook. Met erin te verdiepen, met ervoor open te stellen. En eigenlijk gewoon, vooral wat je net ook al zei. Wat voor mij eigenlijk de turning point was, dat ik... En dat vertel ik ook in mijn boek, dat ik toen ik jong was dacht ik ga alles anders doen dan mijn moeder. Echt alles anders. Heb ik ook gedaan. En toen op een gegeven moment ontdekte ik dat het resultaat... Dus ik heb 3 kinderen, volwassen geworden. Dacht ik, Jezus, ze struggelen met precies dezelfde thematiek als ik. Allemaal op hun eigen manier natuurlijk. Maar datgene wat ik anders wilde doen en dacht anders gedaan te hebben... Hoe kan dat nou? Het resultaat is hetzelfde.
Een soort Griekse tragedie. Juist wat je wilde vermijden, dat kreeg je.
Ja. Ja, want ik had gewoon niet... Ik wist toen helemaal nog niet wat de mechanismes waren die eraan ten grondslag lagen. Dus ik heb, als ik even terugga naar de Hoe overleef ik boeken... en een van de redenen waarom ik daar ook mee gestopt ben in der tijd... ik had ontzettend een soort van missie om een heleboel kinderen... Nou ja, dat het een heleboel werd, dat wist ik natuurlijk van tevoren niet... om kinderen te helpen, omdat ik heel goed begreep hoe ze zich voelden... omdat ik het zelf had meegemaakt. En dat heb ik jarenlang gedaan... En,
je adresseerde jezelf toen je klein was, als het ware.
Toen nog niet. Ik kreeg pas na lange tijd in de gaten... en dat is misschien hebben we het nu over een jaar of 7, 8 geleden... dat juist die getraumatiseerde kinddelen in mij... dat ik die nooit geholpen had. En dat die nog wel degelijk... in mij aanwezig waren en hun invloed hadden. Want die hebben hun... kom ik weer terug op die kernovertuiging. Daar zijn we een beetje terug bij het begin van het gesprek. Die kinddelen in mij die vroeger de conclusie hebben getrokken... onder andere bijvoorbeeld als voorbeeld dat mijn vader wegging... maar ook dat seksueel misbruik van die mensen vonden mij niet lief... en bijzonder... Die wilde iets anders van mij. Dat droeg allemaal bij aan die kernovertuiging van ik ben niks waard. Die kinddelen waren nog steeds in mij aanwezig.
Het kindje van 12, dat zit nog ergens en die roert zich.
Precies.
Die en bemoeit zich ermee.
Dat, ja. Nou, dat zorgt ervoor dat daar al die overlevingsstrategieën... die er toen waren, nog steeds gewoon zijn. Ander jasje misschien aan. Maar dus een deel van jezelf leeft in het verleden. En dat is het werk wat ik toen ben gaan doen. Wat ik ook wel eens noem... hack your script, update the story. Dus je moet de delen die bevroren zijn in de tijd eigenlijk... opzoeken en een nieuwe overtuiging geven. Een nieuw perspectief geven. Het klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar...
Ja, dat valt eigenlijk wel mee hoe ingewikkeld dat klinkt. Ja, vind ik hoor, maar...
Ja, maar ja, jij hebt die 2 boeken gelezen, dus je kunt het waarschijnlijk volgen.
Dr. Phil, die toch miljoenen mensen ook aanspreekt, die zegt altijd mensen doen wat werkt of wat ooit gewerkt heeft.
Ja.
En in die laatste categorie dan ontstaan de problemen. Je hebt ooit je een strategie aangemeten die nuttig was of leek.
Ja.
En jaren later, als je in een totaal andere situatie bent, het al lang niet meer nodig is... Ja. Ben je nog steeds die strategie aan toepassen?
Precies, het is een soort van eigenlijk overbodig geworden. Want toen zat je in de oorlog, zeg maar. En de oorlog is allang voorbij. Ze zeggen ook wel eens, de man gaat uit de oorlog. Maar de oorlog gaat niet uit de man. Het is eigenlijk wat ze ook noemen PTSS.
Dat is de essentie van trauma. Dat je in een modus geraakt waar je niet meer uitkomt.
Maar je weet niet dat je in die modus zit. En dit is ook de modus die van generatie op generatie wordt overgegeven. Overgedragen.
Wat ik zo mooi vind aan die innerlijke stemmen identificeren... en een naam en een gezicht geven... en met elkaar in gesprek laten gaan... is dat je met geen van allen volledig samenvalt.
Precies. Je bent het niet.
Je bent het niet. Je bent niet je trauma.
Nee.
Je bent niet je strategie.
Nee.
Er zit een heel lelijke schaduwkant in je, maar dat ben je niet.
Precies.
Je bent niet je misdaad.
Nee.
Of je verleden.
En bijvoorbeeld anorexia hebt, eetproblemen spelen er veel ook in deze generatie. Je hebt geen anorexia, je hebt een deel wat niet wil eten. Maar dat is een overlevingsstrategie. En je bent niet depressief, je hebt een depressief deel wat jou ergens tegen probeert te beschermen.
Dus het slechte deel is ook een goed deel, omdat het een strategie is.
Het is niet slecht, het is een overlevingsstrategie. Het is een totaal andere manier van naar trauma kijken.
Dus op die manier lukt het jou nu ook? Om de hele dag die stemmen te identificeren. En denk ik, oh god, daar is Bullepees weer. Nu zet ik de kloek er tegenover.
Nou, zo werkt het natuurlijk niet. Maar laten we zeggen dat ik minder lang gekaapt word. Minder, dus natuurlijk schiet ik nog steeds in overlevingsstrategie, in automatische reactiepatronen. Maar steeds korter en korter. En dat is wat voor mij de vooruitgang is. Dus ik blijf minder lang hangen waar ik voorheen misschien wel een jaar of jaren in bleef hangen. Daar blijf ik nu veel korter in hangen. Dus
je herkent je patronen, je herkent waar het misgaat.
Ja.
Ja, mis alsof het goed gaat, weet je wel. Maar je snapt wat ik bedoel. Het duurt niet meer zo lang. Je blijft er niet in hangen.
En ik heb dus het echt bewust, maar ook dus uitgebeeld, want ik heb er een boek van gemaakt, die getraumatiseerde kinddelen die eigenlijk die negatieve zelfovertuiging hadden, heb ik een soort van bezocht. Heb ik mee gepraat. Heb ik een perspectief gegeven. Want nogmaals, een kind heeft geen perspectief. Het heeft een heel erg soort tunnelvisie op hoe de wereld in elkaar zit. En dus ik ben eigenlijk teruggegaan naar de kern. Mijn kern. Maar ook die van mijn moeder heb ik bezocht.
Ik vind het leuk dat je in je boeken, want dat hebben we eigenlijk niet zo aangeraakt nog. Het zijn grote, wezenlijke thema's, maar er zit ook wel heel veel humor in. Door het zo visueel te maken, door het poppetje een gezicht te geven, door af te dalen naar het kind van 12 en die dan ook echt te tekenen alsof die al heel lang in een put in jezelf zit.
Ja.
Geef je ook een soort grappigheid eraan. Het is ook alsof je kunt lachen om jezelf, kunt lachen om het bestaan, de tragiek ervan. En dat maakt het ook meteen minder angstaanjagend.
Ja, dat is mijn manier van omgaan met dingen. En dat is, ja, dat is een soort, kan je ook een overlevingsstrategie noemen. Maar in het in beeld brengen, dat is voor mij heel erg belangrijk en heel erg bevrijdend ook. En helpt mij heel erg. En dus andere mensen ook blijkbaar.
Het is wel zo dat je dan iets uitvindt en dan ben je weer zoveel jaar verder. En dan heb je het volgende weer en misschien val je er weer in terug. En voordat je eindelijk doorhebt hoe het een klein beetje moet, dan ben je eigenlijk al rijp voor huisavondrood.
Ja, zoiets, ja.
Dan zit je daar.
Ja.
Dan zijn we oud.
Ja. Ik dacht, wat is ook weer dat ik in mijn boek bedacht dat huizen gin, tonic, rum en rimpels of zoiets. Ja, iets der en een beetje andere variant op avondroom.
Ja, of een glaasje advocaat.
Maar intussen ja, probeer ik het wel gewoon, datgene wat ik allemaal meemaak, soort van to digest, om dat te verwerken en dan ook weer naar buiten te keren of zo. Zodat niet alleen ik er iets aan heeft, maar ook andere mensen, hoop ik.
Want het eerste advies is, praat. Bedek het niet.
Ja. Het allereerste is het herkennen en het erkennen. Dat je gewoon het niet meer wegdoet. Want dat doen we natuurlijk allemaal. Dat we het bagatelliseren. Of vooral niet aan proberen te denken. Maar dat we gewoon zeggen van ja. En het ook niet vergelijken met ander trauma of ander leed. Want dat is natuurlijk ook een lekkere dooddoener. Van ja, iemand anders heeft veel erger. Dat stelt helemaal niks voor.
Je hebt kinderen die zijn op een landmijn gelopen en dan kom jij.
Jeetje, ja, ik met mijn, het is helemaal geen trauma. Maar dat is eigenlijk gewoon een soort van escape. Is dat het maakt, er is geen orde van grootte van trauma.
Er is leed genoeg voor iedereen. We hoeven niet te concurreren daarin.
Nee. En dan vervolgens inderdaad schaamte. Want dat is de laatste poortwachter. Schaamte gerust te stellen. Met schaamte in gesprek te gaan. Want schaamte probeert jou natuurlijk te beschermen, waar we het ook al over hadden, voor uit de kudde gegooid te worden. Van als jij dit laat zien, dat jij dit bent, Als jij je eigenlijk zo voelt dat jij niet die mooie social media glamour geval met veel succes bent en een grote auto, dan wil niemand meer met jou iets te maken hebben.
Ja, het is inmiddels andersom. Inmiddels ben je juist met de grote auto, word je uit de groep gestoten in sommige dingen.
Nou, een heleboel groepen die vinden dat nog allemaal heel erg jovel, hoor, als jij in een hele dikke Porsche rijdt.
Dus, een Porsche is ook wel heel mooi. Maar het gaat nog steeds om die apenrots. Nog steeds om vind mij leuk, aanvaard mij, laat me niet in de steek.
Ja. Mag ik bestaan?
Mag ik bestaan, hoor ik
noem
er wel
mij,
bij.
Noem mijn naam.
En het wapen van het mechanisme, dat is schaamte.
En dat is natuurlijk, laten we het daar ook over hebben, het kapitalisme wat daar volop op inplucht. Al die onzekere, angstige mensen die de weg kwijt zijn, laten we wel wezen. Dat is natuurlijk een enorme goudmijn voor het kapitalisme. Aan onzekere, bange mensen is veel geld te verdienen.
En dan nog het model dat we met elkaar concurreren omdat het zo gezond is.
Ja, nou, dat is ook
dat we er een wedstrijdje van maken.
Ja, maar dat is ook een voortvloeis van het kapitalisme natuurlijk.
Ja. Dus, terwijl op de apenrots is er maar één ding, dat is samenwerken. Niet concurreren, maar samen elkaar helpen om een nest te bouwen of wat dan ook.
Ja, ik weet nou niet precies hoe het in de apenwereld of daar
ik
heel
ook
veel
niet hoor.
Het is apenrots, apenbrein.
Maar ja, goed, maar je kunt je iets bij voorstellen. Probeer maar eens in je eentje een kast in elkaar te
precies.
zetten.
Precies, en dat is eigenlijk gewoon waar het over gaat: verbinding.
Dus ben je van je schaamte af?
Ja, nou nog niet helemaal, natuurlijk niet. Maar in het maken van eerst Ome stroomt over, toen overleef ik, ben ik wel door heel veel lagen gaan. Ook omdat ik dat een soort van bijna verplicht voel aan wat ik doe, aan wat mijn vak is eigenlijk. Mijn vak is niet toneelspelen.
Daar heeft niemand wat aan.
En ik denk op het moment, en dat merk ik ook aan de respons op mijn boeken, op het moment dat jij eerlijk bent en je kwetsbaar durft op te stellen, durven anderen dat ook. En dan vindt er werkelijke verbinding plaats.
En daarvan zei je net, dat is de essentie. Dat is waar het om draait in.
Ja, ik denk dat we in een hele gedisconnecteerde samenleving leven. Dat we, ja, wat is dat? Wat is nee, disconnected? Niet verbonden.
Ontbonden.
Ontbonden samenleving. En op het moment dat we wel weer verbindingen durven gaan maken, daar gaat mijn nieuwe boek ook over. Ook al is dat spannend en eng. En dat we eigenlijk gewoon weer kunnen gaan groeien en werkelijk gelukkig worden. En niet die kortstondige dopamine shots waar we nu verslaafd aan zijn. Maar
iets diepers dat daaronder zit.
Verbinding.
Echte bevrediging.
Precies. En dat we ook niet meer alsmaar afhankelijk zijn van die bevestiging van buitenaf, maar van binnenuit. Dat als we het basisgevoel gaan krijgen van, maar ik ben wel goed. Ik ben wel de moeite waard. Dan heb je ook al die shit niet meer nodig om je heen.
Geen 1000 likes en geen 1500
vrienden.
Nee, en
geen Porsche en geen dure kleren of een dure vakantie. Of dan
komt het van binnenuit.
Komt het van binnenuit. En dan volgens Abraham Maslow, dat was een psycholoog die ik al las toen ik jong was, en daarna komt de zelfontplooiing. Als je dus niet meer afhankelijk bent van bevestiging van buitenaf, maar dat van binnenuit, dan kun je worden wie je bent.
En dan zou je ook in de ogen van anderen misschien echt waardevoller zijn. In plaats van
dan zijn die ogen van de ander niet meer zo belangrijk. De harten van de ander wel, maar niet meer de ogen van de ander.
Dat is mooi. En dan alsnog een Porsche. Nee.
Jij.
Dank je wel.
Jij, Pieter.
Ooit, wellicht.
Ik hoef geen Porsche.
Nee. Dank je wel. Het was echt fijn dat je langs wilde komen.
Ja.
Dank je hartelijk.
Graag gedaan en dank jou wel.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Uur. Volgende week zijn we er weer. Het Uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar, productie Claire van der Woude. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.